Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in, daar staan uw Godstad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheerskunstwerk groeten. Het is uit Psalm 122. En daarvan het eerste vers. Verder uit Gods heilig woord, u wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend in het boek van Job, en daarvan het 14e kapitel, Job 14, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Job 14. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Nog doet gij uw ogen over zulkenen open en gij betrekt mij in het gericht met u. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Dewijl zijn de dagen bestemd zijn, het getal zijner maanden bij u is, en gij zijn de bepalingen gemaakt hebt die hij niet overgaan zal. Wend u van hem af dat hij rust hebben, totdat hij als een dagloner aan zijn dag een welgevallen hebben. Want voor een boom, als hij afgehouwen wordt, is er verwachting dat hij zich nog zal veranderen en zijn scheut niet zal ophouden. Indien zijn wortel in de aarde veroudert en zijn stam in stoffen sterft, hij zal van den reuk der wateren weder uitspruiten en zal in een tak maken gelijk in een plant. Maar een mens sterft als hij verzwakt is, en de mens geeft een geest, waar is hij dan? De wateren verlopen uit in meer, en een rivier droogt uit en verdort. Alzo ligt de mens neder en staat niet op, totdat de hemelen niet meer zijn, zullen ze niet opwaken, nog uit hun slaap opgewekt worden. Och, of gij mij in het graf verstaakt, mij verborgt, totdat uw toorn zich afkeerde, dat gij mij in de bepaling steldet en mij nog gedachtig waart. Als een mens gestorven is, zal hij weder leven. Ik zou al de dagen mijn strijds hopen, totdat mijn verandering komen zou. Dat gij zou roepen en ik u zou antwoorden. Dat gij tot het werk uw handen zou beheerigd zijn. Maar nu telt gij mijn treden. Gij bewaart mij niet om mijn zonden wil. Mijn overtreding is in een bundeltje verzegeld. En gij pakt mijn ongerechtigheid opeen. En voorwaar een berg vallende vergaat, en een rots wordt versteld uit haar plaats. De wateren vermalen de steen, het stof der aarde overstelpt het gewas, dat vanzelf daaruit voortkomt. Alzo verderft gij de verwachting des mensen. Gij overweldigt hem in eeuwigheid, en hij gaat heen, veranderende zijn gelaat, zo zendt gij hem weg. Zijn kinderen komen tot eer en hij weet het niet, of ze worden klein en hij let niet op hen. Maar zijn vlees nog aan hem zijnde heeft smart en zijn ziel in hem zijnde heeft rouw. Dus verre. Onze hulp is in de naam des Heeren en die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. Heere, geverwaardigt ons nog aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, dat we nog mogen samenkomen aan de plaatsen des gebeds. Verschillende worden er gemist, die door krankheid en door ouderdom met ons niet kunnen vergaderen. En waaronder er zijn die hun plaats hier niet meer zullen innemen, want we zien het voor onze ogen, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Daar zijn anderen waarvan we hopen dat ze nog weer terugkeren mogen, dat ge de krankheden wilt opbinden en nog genezing en herstelling wilt schenken. Het is alles in uw hand. Eén die in deze dag de leeftijd bereikt heeft van de oude Anna, 84 jaar, en die ook niet meer met ons aan deze plaats zal vergaderen. Gekend in de zwakheid van het lichaam en van de vermogens, dat er vele tijden zijn dat ze niet meer weet dat ze op de wereld is. Maar soms nog een opening en dat ze nog enkele woorden spreekt over het leven dat uit God is. We dragen ze op aan uw troon, naar ziel en lichaam beide. Met een andere weduwe, die ook al zo lang weduwe is, en die in deze week ook hoopt te gedenken dat er weer een jaar tot het jaar is toegevoegd, dat het niet alles te verheefd zal zijn, maar dat er nog wat gebeuren mag eer dat de eeuwigheid daar is, dat de eeuwigheid zal verduren. De weduwe die stil in het ziekenhuis is, en ge weet er zwakheid, waar het niet vooruit gaat, och, we dragen ook haar op aan uw troon. Ge mocht u zelf erover ontfermen, als met uw raad bestaan mag. En ook die jonge man die geopereerd zal worden, ge weet de ernst van zijn toestand, en de vrezen die zijn hart vervult, en ook van zijn vrouw en kinderen, maar ook van zijn ouders. Och, dat er nog een geroep tot de hemel mocht opgaan, dat ge zijn leven nog wilde verlengen, en dat er wat geleerd mag worden, wat de eeuwigheid zal verduren. Waaraan dis aan deze zijde van het graf de voorbereiding en toebereiding is om u te ontmoeten, dat het niet zal wezen als een vertorend rechter, maar als een verzoend God en Vader. En dan zal de dag des doods beter zijn dan de dag toen we geboren werden. Sterk ook een van de ouderlingen die met ons niet op kan gaan in deze dag, geef nog beterschap en maak het ook met hem nog wel. En wil ook ons in deze middag, in het lezen, in het spreken, in het horen, u een zegen verlenen, waar we in alle stijl en diep afhankelijk zijn van de invloeden van uw goddelijke geest. Waardig zijn we het niet dat ge nog aan ons denken zoudt, Rechtvaardig kunt ge ons verwerpen van voor uw goddelijke aangezicht. Maar aanschouw nog uw verbond in Christus Jezus. En wil in deze dag in ons midden, maar ook aan alle plaatsen uw heerschappij, de wonderen van uw almacht en vrijmacht nog verheerlijken, dat de lamppalen van uw kerk nog uitgebreid mag worden, ook onder Joden en heidenen. En dat uw koninkrijk nog mocht komen met kracht, met eerlijkheid, met majesteit, dat er nog wat gebeuren mocht dat bij de dood niet zal ontvallen, maar dat zal blinken en schitteren, wanneer die dood onze vensters inkomen zal. Heere, gedenk ons, verwerp ons van voor uw aangezicht niet. Neem uw heilige geest niet van ons. En dat die verlossing die in Christus is, geopenbaard maar ook bevestigd mag worden in de harten van uw volk. Het hangt alles af van de bediening van uw goddelijke geest. Uw woord zal het ons leren, ook in de middag van de dag. Wil het nog genadiglijk openen voor ons verstand en hart. Ook voor hem die geroepen is om het te verkondigen. Maak het nog wel met uzelf en geef nog woorden en zaken. Het is alles in uw hand en het is al gehoorzaam op uw wenk. Dat uw Heer nog klimmen mocht uit het stof. Dat uw volk uit de banden verlost mocht worden. Uit de boeien van het ongeloof. En dat ze mochten geloven dat God is. En een beloner dergenen die hem zoeken. Dat er nog toegedaan werden onder jong en oud. Tot de gemeente die zalig zal worden. Alle valse gronden ontdekt. Uw eigen werk bevestigt dat we de koning in zijn schoonheid nog aanschouwen mochten en een vergelegen land. En dat we eindigen mochten in het goddelijke welbehagen dat door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Vervul de noden in de gezinnen van ouders en kinderen. In de kommervolle tijden waarin we leven, met land en volk. Gedenk degenen die ons regeren en die over ons gesteld zijn. Och, dat er nog eens iets van de vreze Gods naar voren mocht komen. Dan zou er nog verwachting zijn. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Bij u is er een eeuwige volheid, bij ons is het allemaal leeg. Maar vervul ons uit uw volheid met genade voor genade en doe verzoening over onze misdaden, om Christus willen. Amen. We zingen u uit Psalm 78, het 34ste. En het 35ste vers, Psalm 78. Doch Jozefs tent liet hij verachtelijk varen. In Efraïm verkoos hij geen altaren. Maar hij had lust in Juda's stam te wonen, om daar zijn macht en eerlijkheid te tonen. Op Sion's berg, diens werelds opperheer bemint, en koos ten zetel van zijn eer. Het is uit Psalm 78, en daarvan het 34ste en het 35ste vers. geliefden. De apostel Paulus, die heeft geschreven in Romeinen 4, vers 25, dat Christus gestorven is voor onze zonden en dat hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En diezelfde apostel, die heeft ook betuigd in Romeinen 8, vers 33. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En nu de dood van Christus tot de betaling van de zonde en tot de voldoening aan het recht van God was noodzakelijk, omdat God vanwege zijn recht en vanwege zijn deugden de zonde noodzakelijk straffen moet. Verre zij God van goddeloosheid en de almachtige van onrecht. Maar die opstanding van Christus, gelijk we die herdacht hebben de laatste weken, die is noodzakelijk ten opzichte van de toepassing van wat Christus door zijn lijden en door zijn sterven verworven heeft. Maar nu is er voor al degenen die daarin begrepen zijn een weg om tot die vrijheid te geraken. Dus met andere woorden, die vrijheid, die wordt Gods volk wel uit genade geschonken. En geschonken op grond van de aangebrachte gerechtigheid van Christus. Maar het moet persoonlijk aan onze zielen toegepast worden. Zullen we daarvan de vrucht in ons leven ondervinden? Daar zijn, zoals we daarin onderwezen zijn en opgevoed, daar zijn drie stukken nodig om getroost te kunnen leven en hemelzalig te kunnen sterven. En dat is ellende, verlossing en dankbaarheid. We wensen daar een begin aan te maken vanmiddag aan de hand van onze tekst die je vinden kunt bij de profeet Hosea, daarvan het 13e kapitel, het 14e vers, het eerste gedeelte, waar Gods woord aldus luidt: doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Tot dusverre. Die tekst die spreekt over de verlossing van de kerk. En ons eerste punt vanmiddag, dat is wat aan die verlossing vooraf gaat. Het tweede, waarin die verlossing bestaat. En ten derde, hoe die verlossing wordt bekrachtigd. De verlossing van de kerk. Wat aan die verlossing vooraf gaat. Dat is ons eerste punt, ons eerste gedachte. Omdat dat noodzakelijk gekend zal moeten worden, zal er ooit plaats zijn voor het tweede. En zal het derde ooit ervaren worden. Wat aan die verlossing vooraf gaat. We lezen in het 12e vers van dit kapitel. Ephraim's ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. Dat gaat eraan vooraf. Het gaat hier over Ephraim. En ge weet in Ephraim was een van de zonen van Jozef. Manasse was de oudste. En Ephraim was de tweede. En in Genesis 48 heeft Jozef een bezoek gebracht aan zijn oude vader Jacob. En toen heeft hij die twee kinderen meegenomen. Dat is voor Jacob in zijn leven een grote verkwikking geweest. Want zodra ze die kinderen zag, dan heeft hij gezegd, dat zijn mijn kinderen. En het waren zijn kleinkinderen. Maar toch zei Jacob, het zijn mijn kinderen. Als een mens geen kleinkinderen heeft, dan kan daar ook niks van begrijpen. Dat is onmogelijk. Verstand dat zou zeggen, kan je nu die kinderen net zo lief hebben als je eigen kinderen? Maar zodra dat ze in huis komen, dan zeg je net als Jacob, dat zijn mijn kinderen. En dan schijnt het soms dat die grootouders, dat die nog meer van die kleinkinders houden, als eigenlijk van de eigen kinderen. Zelf, die kleintjes, daar heb je er hele hart van. Die anderen, die kunnen je wel lief hebben, maar er is toch wat in de plaats voor gekomen. Dat is toch wat anders geworden. Die leven voor elkander, man en vrouw. Het zou ook onnatuurlijk zijn als het anders was. Maar die kleintjes, die tonen je al de liefde van de hart. Mensen die het nog nooit beleefd hebben en die het eenmaal beleven zullen, die zullen zeggen, ja, dat is de waarheid. Ik heb dat nooit kunnen geloven. Je bent vanzelf ook weer blij dat ze vertrekken. Dat is omdat je oud gaat worden en je kan niet meer tegen al die drukte. Maar toch, een mens die is blij dat hij ze ziet. Je kan de blijdschap wel begrijpen van Jacob, dat hij zei, dat zijn mijn kinderen. En toen heeft Jacob, die heeft die kinderen gezegend. Maar volgens Jozef, deed zijn vader het verkeerd. Want Jacob of Jozef die had gedacht en gehoopt dat hij zijn rechterhand op het hoofd van Manasse zou leggen. Maar dat heeft Jacob niet gedaan. Net andersom. Hij heeft zijn rechterhand gelegd op het hoofd van Efraïm. En zijn linker op het hoofd van Manasse. Jozef die zei, dat doe je verkeerd vader, je bent zo oud. Je weet niet meer wat hij doet. Maar je hebt goed geweten hoor. O ja mensen. Zeer goed geweten. Want die Efraïm met al zijn ellende. Wat er gevolgd is. Al zijn ellende wat er gevolgd is. Was van God uitverkoren. En daar heeft God zijn genade aan verschillend uit dat geslacht van Efraïm rijkelijk willen verheerlijken. Wanneer je Hosea leest, de profeet Hosea, dan lees je hele goede dingen van Manasse, van Efraïm. Allemaal verkeerd. Allemaal. Manasse doet niet anders dan het verzondigen. Hij wendt zich tot afgoden. Tegen al de waarschuwingen en tegen al de vermaningen gaat Efraïm in. Vernedert zich niet onder de handen scheren. Drijft eigenlijk de spot met al de bemoeienissen die God met hem houdt. Allemaal verkeerd en allemaal er tegenin. Daar staat hier in die tekst, Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. En waarom? Omdat God in zijn soevereine genade de weg van de verlossing voor Efraïm zou gaan openen. En dat nu een schuldig volk, dat niet anders als de verdoemenis waardig is, dat daaraan vervuld zou worden, doch ik zal hem van het geweld der hel verlossen. We hebben uit kracht van onze val in Adam geliefden. We hebben ons van God losgescheurd. En we hebben de duivel hart ten hand gegeven. We hebben ons verkocht om kwaad te doen. Een mens die kan nooit geen geestelijk goed meer doen. Uitwendig goed dat kan. Door de algemene genade. Ook uitwendig burgerlijk goed. En uitwendig godsdienstig goed. Hij kan naar de kerk gaan. Hij kan de middelen der genade nog waarnemen. Hij kan nog een ingetogen leven hebben. En dat is ook een weldaad wat nooit genoeg te waarderen is. Nooit genoeg te waarderen. Ik stond dus aan het sterrenbed van een man, jaren en jaren geleden. En die man die zei, voordat hij ging sterven, hij zei, God die heeft me bewaard in mijn leven, dat ik niet met scheuren op in mijn jas over de wereld moest lopen. Met scheuren in zijn jas. Dat wil zeggen, die man, die was uitwendig bewaard voor uitbrekende zonden. En dat is een weldaad. Want we liggen van nature voor alle ellende open. Zoals we straks reeds zeiden, we hebben niet anders geleerd als om kwaad te doen. Als om kwaad te doen. En dan begin je als je 5 jaar bent, en als je 10 jaar bent, en als je 20 jaar bent. Oh nee. Gisteren waren we in een gezin even bezoeken, waar ze een kind hadden gekregen. En nog maar een week oud, of 14 dagen misschien. Ja. En die jonge vader en die moeder die zeiden, dat kind dat kan ook zo verkeerd al doen. Zo verkeerd. Want als ze er zin niet krijgen. En dan kunnen ze nog niet praten. Ze kunnen nog niks, ze zijn hulpeloos. Maar wat zou je er soms mee doen? Want van binnen, het is ook allemaal verkeerd vanzelf. Er is ook geen draad goed bij ons. Dus een mens is gauw zat toen. Dat kan je rust geloven. In zonde ontvangen. In ongerechtigheid geboren. Een voorwerp van Gods vloek en toorn. Reeds van het uur van ons ontvangenis af. Maar mensen, weet je wat nu de ellende is? Wat nu de ellende is, dat is dit. Dat de mens, we zullen het maar kort zeggen, dat de mens geen oog heeft voor de hoedertierenheden Gods. En dat hij ook geen oog geeft voor het recht van God. Want de mens die is Gods beeld kwijt. En u leeft dan op de wereld zijn eigen leven. De hoedertierenheden Gods die vernederen de mens niet. Tenzij dat God hem zelf vernedert. En waar zijn de indrukken van Gods recht en gerechtigheid in zijn leven? Dat God verre van goddeloosheid is en een almachtige van onrecht. Dat God niet eens zonde ongestraft kan laten. Dat er een boek van remembrance is voor Gods aangezicht. En dat het gehele leven van een mens, dat wordt daaraan getekend en opgetekend. Wij kunnen in ons leven wel eens wat vergeten en veel vergeten, maar dat is bij God niet zo. De Heere die zegt in zijn woord dat het ordentelijk voor ogen zal stellen. De zonde van zijn kindsheid, de zonde van zijn jonkheid, de zonde van zijn middelbare leeftijd, de zonde van zijn ouderdom. Daar is een boek of gedachtenis bij God. En er komt een dag dat de mens gedagvaard zal worden voor de rechter van hemel en van aarde. Om rekenschap te geven van zijn rentmeesterschap. En om nu tot die tekst te komen, wat eraan vooraf gaat, daar staat Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Dat betekent, geliefden, dat er een tijd komt voor Gods volk, met eerbied uitgedrukt om het beeld vast te houden, dat God al de zonden die een mens bedreven heeft bij elkander gaat brengen. Ephraim's ongerechtigheid is samengebonden. Bij wijze van spreken, als zouden we nu een poos geleefd hebben in Rusland, als zouden we nu een poos geleefd hebben in Indië, als zouden we nu geleefd hebben in Amerika, en zelfs tot aan de uiterste einden der aarde, hij heeft niet anders dan zonde bedreven. Maar nu gaat God, die gaat al die ongerechtigheid samenbinden. Een God die gaat dat allemaal bij elkaar brengen. Allemaal. Zijn zonde, het is zijn zonde. En hij is voor elke zonde verantwoordelijk. Zijn zonde is opgelegd. Dat betekent, het is samengebonden, het is bij elkaar gebracht, en nu wordt het ook bij de mens opgelegd. De Heere die komt het thuis brengen. De Heere die komt erop terug. Ephraim's ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. In andere woorden, het wordt voor die mensen werkelijkheid dat ze tegen God gezondigd hebben. En dat is nu het punt, geliefden, wat vanmiddag in de eerste plaats onze aandacht gaat vragen. Zonde moet zonde worden. En schuld moet schuld worden. En het kan lang geleden zijn. Maar als God komt, dan komt alles naar voren. Zijn zonde is samengebonden en zijn zonde is opgelegd. Ik zal maar één voorbeeld uit de waarheid geven vanmiddag, om het u duidelijk te maken. Daar kwam in Egypte honger. Jozef, die was zonder koning in Egypte. En in de jaren van overvloed, had op het advies van Jozef de koning schuren laten bouwen waar al de overschot in vergaderd was. Want na de 7 jaren van overvloed zouden er 7 jaren van hongersnood volgen. En dan Jozef, dat was de aangewezen persoon waar dat volk naartoe moest voor koren. Ga tot Jozef en hij zal u zeggen wat ge doen moet. Daar kwam honger ook in het land Kanaan. En honger, dat is een scherp zwaard. Honger is een verschrikkelijke ziekte. Het zijn dat ze van de honger gaan sterven, de mensen, dat is dat er voeten gaan zwellen. En als er voeten gaan zwellen, dan is het ogenblik kortbij dat die mensen gaan sterven. We hebben er in de oorlog wel zien liggen sommigen aan de weg die van de honger waren gestorven. En allemaal met zulke dikke voeten. Als een gevolg van de honger. En nu die zonen van Joost, van Jacob, die zaten bij de vader. En die zaten allemaal op elkaar te kijken. Allemaal. En die oude Jacob, die zei, wat kijk je toch op elkaar? Ga naar Egypte. Daar kan je koren kopen. Jozef, of Jacob, die heeft die zonen vermaand en opgewekt om koren te gaan kopen. Maar ze hadden er niet zoveel zin in. Tenslotte heeft Jacob, want die had ook nog een paar cent. Jacob die heeft geld meegegeven. Dus ze hadden geen alsjeblieft te zeggen tegen Jozef. Ze konden dat koren, dat konden ze kopen. In de rechte weg. Natuurlijk, die jongens, die hebben niet geweten waar ze terecht kwamen. Het is van het eerste begin al tegengevallen. Maar natuurlijk, die jongens hadden een consensie. Net als elk mens. David die zegt in Psalm 25, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. En wat is er een last geweest op de rug van Job in 13e kapitel? Dat hij zegt, gij doet mij erven de misdaad mijner jonkheid. Die jongens hebben ook een consensie gehad. En Jozef die heeft die broers gekend, dadelijk. Zij hebben Jozef niet gekend. Want die Jozef die had in Egypte een ander naam gekregen. Sabnapanea, redder en behouder des lands. Maar die Jozef, die heeft er wel veel moeite mee gehad hoor. Oh ja, veel moeite. Want die had dadelijk ze allemaal om de hals willen vliegen. En ze dadelijk allemaal willen kussen. En zeggen, jongens, je moet me niet zo benauwd wezen hoor. Ik ben Jozef, ben je broer. Je hebt hem wel verkocht, maar dat is al lang verheven. Al lang. Maar Jozef die was maar een beetje hard in, ja. Om koorn? Nee. Hij zei, je komt om het land te verspieden hier. Je bent gevaarlijke mensen. Er liggen kostelijke hangen in verklaring. O ja, kostelijk. Dat is de kostelijkheid van Gods getuigenis, mensen. Natuurlijk, als je er heel licht in hebt, dan weet je niks ervan. Dan leest je een historie. Anders niks. Maar als een mens de diepte ervan zien mag. En ja, Jozef die zei, ik zou je wel koren geven. Maar vertrouw zak je toch niet. Hij zei, ik zou er een van je broers die zak nemen en die zak in de gevangenis zetten. Ik zou niet laten doodhongeren hoor. Ik zou er goed voor wezen. Maar in de gevangenis. En nu kan je niet meer terugkomen. Doordat je jongste broer erbij is. Later die Jacob, want dat is ook zo'n mens. Ja, ik ben allemaal mensen. Allemaal ben ik mensen. Ja, die Jacob die zei, jongens, je telt me iemand te vertellen tegen iemand. Moet overdenken. Een van God bekeerde man. Een van God bekeerde man. Daar twijfel je toch niet aan. Hè? Nou, Jacob heb ik lief gehad dus. Hè. Dat is klaar. Dat is voor eeuwig klaar. Maar ja, ze zeggen, vader, die man, die vroeg zo nauw naar ons heen. Want die wist allemaal wat er gebeurd was. Maar zelf. Ja, en toch mensen, de weg van vrije genade. Wanneer zelf het dus verstaan. En wanneer zelf het dus begrijpen. Want het gaat zo ver boven ons verstand, mens. Dat de natuurlijke mens die verstaat. De dingen die des geestes God zijn. Ze zijn in mijn dwaasheid en ik kan ze niet verstaan. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Jozef die heeft zijn koorn. En Jozef die heeft zijn held ook terug. Maar Jozef die pakt van ons geen held aan. Nee. Die pakt van de kerk geen cent aan. Kan je het verstaan? De zuivere hangen van het werk Gods. En hebben ze het begrepen? Nee, het heeft ze meer benauwd gemaakt dan dat het hun verblijd heeft, omdat ze voor de zaak stonden. Ze hebben er geen inzicht in gehad en geen doorzicht in gehad. Ze hebben bezwaar gehad om voor de tweede keer terug te gaan, hoe de consensie klopt. Ja. Maar ja, sterven, dat is ook wat. Dus tenslotte Jacob, die zei, al die dingen zijn tegen me. Jozef niet meer, Simeon niet meer. En Benjamin ook nog meenemen. Al die dingen zijn tegen mij. Want vanzelf Jacob, die begreep er ook niks van. Totaal niets ervan begrepen. Van heel de weg die God hield daar. En dan na zoveel jaar op de weg naar de hemel. Och, arme zielen in mijn midden. Omringd door zoveel duister heen. Laat het je zielen vanmiddag troosten. Laat het je zielen troosten. Dat we nergens vanaf weten tenzij dat God het oplost voor ons. En anders dan dwalen we in de duisternis. Daar zal wat het is mis. Eindelijk, ik zal het maar kort maken, anders wordt het veel te lang weer. Maar eindelijk dan heeft Jacob toe en hij zegt een ja. Als ik dan van kinderen beroofd ben, dan zal ik ervan beroofd zijn. Want die Jacob, waar heeft die man geen gedachten over gehad? Waar heeft hij geen gedachten over gehad? Dat hem van die Rachel af moest. Totaal van die Rachel af moest. Hij moest in de dood met alles terechtkomen. Met alles. En aan de tweede keer, dan valt het nog mee ook, als ze komen. Ja, dat die Benjamin erbij is. Jozef, die wordt zo bewogen. Die gaat naar een andere kamer schreeuwen. Want hij wil niet zien dat die jongens het zien. Nee. Hij wil niet hebben dat ze het zien. Nee. Maar wat heeft hem daar toch geweend in Jozef. Toen die Benjamin aanschouwde. Aan dezelfde borsten gelegen. En door hetzelfde hart gedragen. O, wat trok die liefde toch. Maar Jozef die moest voorzichtig wezen. Ja. Want vanzelf die kon zijn eigen maar openbaren aan schuldige mensen. Eerst zeggen ze, ben vrome mensen, zeiden ze. Ja, vroom. Dan kan je zien wat er met vroomheid doen kan. Zijn eigen broer verkopen. En geen schuldenaar kunnen worden ook. Ook nog niet. Want staat allemaal in Gods getuigenis. Allemaal. Gelukkig hoor. Oh, dat is zo gelukkig. En dan gaat die Jacob, die Jozef, die haar nog een maaltijd gaat aanrichten. En allemaal in de orde aan de tafel, van de oudsten tot de jongsten. Want die wist vanzelf, maar die mensen begrepen het niet. Nee. En dan Benjamin, die krijgt nog vijf meer porties uit die andere mensen. Uit die andere jongens. En Jozef, die heeft zo gehoopt, dat ze zouden zeggen tegen die man, oh man, we hebben wat gedaan in ons leven dat verkeerd was. We hebben een jonge broer gehad en die hebben we verkocht naar Egypte. Maar dat gebeurt niet, nee, dat gebeurt niet. En nou laat Jozef ze gaan, maar dan heeft een bevel om zijn beker in de mond van Benjamin zijn zak te doen. En hij wordt dus achterhaald op de weg. Ja, en nou is Juda, die is borg geworden. Die heeft zijn eigen verpand aan zijn vader. Als ik hem niet wederbrengen zal, dan kan je het van mij terug eisen. Daar worden ze op weg, worden ze vastgehouden. Achterhaald. Allemaal terugkomen. De beker van die onderkoning is gestolen. Nee, Ruben die weet er niks van en Simeon en Levi en Juda en Issachar en Zebulon. Er is geen mens die er wat van af weet. Jij Benjamin? Nee. Ik heb geen beker gezien. Ik heb geen beker vast gehad. Maar dan gaan al die zakken open. En dan ten laatste bij Jozef, bij Benjamin. En dan komt die beker eruit. En wat nu? Allemaal dood. Juda in de gevangenis, die andere kan weg. Nee, Juda is borg geworden. Christus is borg voor zijn kerk geworden. En die zal die borgtocht vervullen. Tot de heerlijkheid zijns vaders. En tot de zaligheid van zijn uitverkoren. Maar dan als ze daar bij elkaar zijn, waar Jozef daar is. En ze hebben vanzelf niet begrepen dat Jozef was ook nog niet daar. Maar dan zegt hij, ja, die Juda, God die komt om gerechtigheid te bezoeken. Die we aan onze broeder gedaan hebben. Als het maar dadelijk gezegd hadden. Als het maar dadelijk gezegd hadden. Maar mensen, een mens die kan geen schuldenaar voor God worden. Als God hem geen schuldenaar maakt. Dat is onmogelijk. Hij zou een 100 keer op zijn knieën liggen. En hij zou 1000 maal zeggen, Heer, ik ben schuldig. Hij zou het met zijn mond zeggen, met zijn consciëntie. Maar om met zijn hart te zeggen, dat is een onmogelijke zaak. Werkelijk een onmogelijke zaak. En een verborgenheid. En nu staat er, Ephraim's ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. Dat gaat God doen. En u gaat God dat doen in het leven van zijn volk. Niet om ze naar de hel te sturen. En niet om ze voor eeuwig te verwerpen. Maar om zichzelf te gaan verheerlijken in een volk dat niet anders als schuld en dat niet anders als zonde heeft. Dat is de zaak. Want God die heeft geen lust in de dood des goddelozen. Maar daarin dat die goddeloze zich bekeert en leeft. En u gaat het geliefden over het kennen van de zonde. En het gaat over de erkenning van de zonde. En het gaat over de aanvaarding van de zonde. En het bukken onder de zonde. En het aanvaarden van Gods gerechtigheid. Dat de Heere recht is in al zijn weg en in al zijn werk. En dat vanwege de deugde Gods, vanwege de heiligheid Gods, rechtvaardigheid Gods, dat God niet anders kan doen als een mens voor eeuwig verwerpen. Efraïms ongerechtigheid is op samengebonden. En zijn zonde is opgelegd. Opdat die zonder zal erkennen de gerechtigheid Gods. Dat men welgevallen zal krijgen in de straffen van zijn ongerechtigheid. En dat die zonder straks op een vlak veld met God zal komen. En nu is het mogelijk niet alleen gebeurd dat in het leven van Gods volk dat ten Heere die borg gaat ontdekken. Daar zijn zelfs zielen in ons kerk waar de kennisneming van die borg o zo gering is, dat ze zeggen, ik weet het niet, ik weet het niet, of ik er wel kennis aan heb. Daar zijn wel ogenblikken in mijn leven geweest, dat ik de noodzakelijkheid van die borg gevoelde, dat ik besefte dat God de zonde niet ongestraft vergeven kan. Daar zijn wel eens ogenblikken geweest dat mijn ziel een lichtstraal kreeg, dat het mogelijke was, maar toch loop ik met een onverzoende schuld en een openstaande schuld over de wereld. En we hebben gelezen vanmiddag in Job 14 dat zijn zonde als een bundelke opgebonden was. Als een bundelke. En nu wordt dat bekrachtigd in het leven van Gods volk, opdat ze aan de wees zullen komen dat de weg niet is bij hun, nog bij een mens dat hij zijn hangen zou richten, dat als mensen zijnde het totaal onmogelijk is. Maar toch, gemeente, daar wordt een hoop geboren uit die lichtstraal die God in het harte van zijn gunstgenoten schenkt. En over die lichtstraal en over die hopen gaan we nu een versie zingen. En dat is uit een 80ste psalm. En daarvan het tweede vers. Die glans straal Efraïm in de ogen. Toon Benjamin uw groot vermogen. Verlos Manasse tot uw eer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, het tweede vers. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. En waar gaat het nu heen? Wat staat er nu voor de deur? Dit staat er voor de deur, dat er een dag van rekening en van afrekening te wachten is. Want God moet zijn rechterhand geven. Dat eist zijn wezen en dat eist zijn deugden. En hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En nu zijn er mensen die van tevoren voor de afrekening al weten hoe het uitlopen zal. Zou dat kunnen, zou dat niet kunnen? Nee, dat bestaat niet. Want voordat de afrekening daar is, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde over. Dan moet de mens verloren gaan. Dan moet de mens naar de hel toe. Daar staat in die tekst toch, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. We hebben ons gezondigd tot op de bodem van de hel. En als God in het gerichte treedt, dan is er niet anders over als om naar de hel te gaan. Ja, maar nu heb je straks gezegd, zullen sommige mensen zeggen, dat er wel eens een lichtstraal in die donkere gevangenis schijnen kan. Dat onder de prediking van het woord, of onder de lezing van hetzelfde, of in de huizen, dat er wel eens een ogenblikje een gemak in de zielen kan komen. Je hebt straks gezegd dat er voor zo'n zielen ogenblikken kunnen komen, dat een klein weinigje geloven mag. Ja, ik zou zeggen voor een ogenblikje vast geloven. Wanneer geloof is geen twijfel. Het geloof dat sluit alle twijfel buiten. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat dat reinigt van alle zonden. En toch benauwd voor de dag van afrekening. Ja, mensen. Ja. Want daar zijn zoveel binnenpraters. En die zeggen tegen je van binnen, is het niet in je verstand geweest, in je gevoel geweest? Is dat werkelijk in je zielen verklaard geworden? Vertel me dan maar eens de dag. Vertel me dan maar eens het ogenblik. En de plaats. En dan kan er zoveel strijd zijn in het hart van zo'n mens. Dat ze zeggen, ik denk het is kwijt. En het is verloren. Het is werkelijk verloren. Want hoe korter dat ze bij de hemel komen. Hoe dichter dat ze de hel naderen. En voordat het licht wordt in hun zielen, dan wordt het aan zijn kant stikdonker. En het is heel geen rekensommetje dat de mens het uit kan rekenen. Nee. De dichter die zegt toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. En dan gebeurt het bij zulke zielen die al ruimte gekregen hebben, Maar waar een donkerheid over die ruimte komt, dat ze bepaald te worden bij Hebreeën 6, hemelse gaven gesmaakt, het goede woord Gods, krachten van de toekomende eeuw en nog afvallig. Paulus die zei tegen Agrippa, gelooft gij uw koning Agrippa de profeten? En voordat die koning antwoorden heeft, Paulus zelf het antwoord gegeven, ik weet dat gij ze gelooft. En hij zegt, die man, gij beweegt me bijna een christen te worden. Smijt de held, die zegt in de prik. Die zegt, die Agrippa die is naar de verkeerde kant gevallen. Die is naar de verkeerde kant gevallen. Had een de andere kant gevallen, had me erin gewist. Maar nu is het naar de verkeerde kant gevallen. En dat voor eeuwen buiten mensen. Dat voor eeuwen buiten. Daar komt een tijd in ons leven dat we met al wat gepasseerd is, dat we er niks meer doen kunnen. Niks meer. Dat het zelf tegen een mens gaat getuigen. Dat het een mens zo benauwt. Dat hij zegt, o God, het zal voor geen mens vreselijker zijn dan voor mij. Als ik straks verloren zou moeten gaan. Vreselijker. Voor mijn vader niet, voor mijn moeder niet, voor mijn broer niet, voor mijn zuster niet. Maar voor mij. Ja, mijn man, jij hebt toch nooit in de wereld geleefd, hè? Je bent toch bewaard voor uitbrekende zonden. Je bent toch nooit met de politie in aanraking geweest. Je bent toch nooit in de gevangenis geweest. Oh man, dat is allemaal waar. Maar, ik heb tegen God gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in zijn heilige ogen. En komt allemaal terug. Het komt allemaal terug. Ik heb wel eens gelezen van Ledeboer, dat op zijn sterrenbed op een keer aangevallen werd. Hij was 55 als een stier. Dat op zijn sterrenbed aangevallen werd, dat hij eens een keer bij zijn moeder een appel gestolen had. Daar werd op zijn sterrenbed nog mee gepijnigd. Ja, je zou zeggen, er zijn toch zoveel appels in. Eén appel, dat is toch niet zo erg. Ja. Maar als het maar thuis gebracht wordt. Efraim, zo'n gerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. Want het gaat over wat er van binnen is. En het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Door de benauwd leven mensen. Een benauwd leven. Dat ze de dood voor ogen zien. Maar als ze nu de dood voor ogen zien. En als ze die dood in moeten. Dan is het einde. En dan komt God in Jesaja 1. Kom dan. Laat ons te samen richten. Al waren uw zonden als scharlaak. Ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Doch ik zal ze verlossen van het geweld der hel. Daar gaan we nu verder de volgende week aan beleven mogen, en zo verhandelen. En nu is maar de vraag, mensen, vanmiddag, of we van dat eerste punt wat kennen, wat aan de verlossing van een zondaar vooraf gaat. Of schuld wel eens schuld. En of zonde wel eens zonde geworden is. of het allemaal voor onze ogen gebracht is. En dat er geen andere weg was als om God te rechtvaardigen, als het ons eeuwig zou verdoemen en als het ons eeuwig zou verwerken. Daar was een helwaardig mens voor God komen te liggen. Maar daar wordt het evangelie geopenbaard. Als de wet de mens afsnijdt, dan komt het evangelie. En dan betuigt de waarheid van die Christus dat hij gekomen is niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En nu kunnen we, met eerbied gesproken mensen, nu kunnen we er lang over doen, eer dat we tot dat punt in ons leven zijn gekomen. Die broers van Jozef, die zijn voor de derde keer teruggekomen bij Jozef. Voor de derde keer. En als ze nu de eerste keer het alles maar blootgelegd hadden, dan hadden ze voor de tweede en derde keer niet meer terug moeten komen. Maar daar zie je, het wacht op Gods tijd. En dat we van onszelf nooit geen schuldenaar kunnen worden. Het moet ons van God geschonken worden. En dat is nu wat noodzakelijk is, mijn onbekeerde medereiziger, op weg en reizen naar de eeuwigheid. En u kan er wel, en dat zal er ook vanwege de consensie, wel een zeker bewustzijn zijn van de zonde, maar het waarachtig kennen van de zonde, dat geeft alleen maar plaats als God de zonde stelt in het licht van zijn aangezicht. Wanneer we de zonde in zijn God onterend en zielverwoestend karakter leren kennen. De zonde die Christus aan kruis bracht en die ons in de hel brengt. En daarom zegt de waarheid, alleenlijk ken u ongerechtigheid, dat ge tegen de Heer uw God overtreden hebt. En dat dat nu geschonken mag worden, want als er nu aan deze zijde van het graf, gemeente, geen afrekening komt, dan zal die afrekening, die zal plaats hebben wanneer de dood intreedt. En dan is het verloren. Dan kan een mens niet meer bekeerd worden. Zolang als er hier aan deze zijde van het graf is, dan is nog tijd om tot God te roepen. Dan is nog tijd, zoals je leest van die tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. En voor zondaars, daar is hoop. En voor zondaars, daar is verwachting. Die worden van God niet verstoten. En die worden door God niet verworpen. En zijn er nu vanmiddag hier nog mensen die wel eens zeggen, Heere, als u nooit begonnen bent, och, alsjeblieft, begin dan nog eens. En als je begonnen bent in mijn leven, maak het dan toch eens openbaar dat u begonnen zijt. Want gelooft het maar gerust, gemeente, we hebben overal het licht van God nodig voor alles in ons leven. Dat we onszelf niet bedriegen mogen. Onszelf niet bedriegen voor die ontzaglijke eeuwigheid. En dat de zonde onze werkelijk smart heeft gedaan. Droefheid. Een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar wat ook Gods werk is om die zonde te vergeven. Welzalig gij, wiens zonden zijn verheven, die voor de straf voor eeuwig is ontheven, en wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt.
Amen. Heere, ge mocht het enkele woord van deze middag de noodzakelijkheid om de zonde te leren kennen in het licht van Gods aangezicht, om de zonde te betreuren, te beweenen, om de zonde te beleiden, maar ook om met de zonde en schuld bij die fontein gebracht te worden, die daar geopend is voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Verblijd ons nog door uw daden, laat het voor de een en de ander nog tot een eeuwige winst te mogen zijn. Breng ook in de avond ons nog samen, als met uw lieve raad bestaan kan. Geef nog lust en opgewektheid, onder jong en oud, klein en groot, en doe boven bidden en verwachten, aan ellendigen nog wel, en dat om Christus willen. Amen. Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn verheven en wat er volgt. Ontvang u de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.